Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Catechismus. Vandaag kunnen wij luisteren naar eerwaarde heer Chris Butaille in een catechese-reeks over hemel, hel en vagevuur. We laten hem graag aan het woord.
Beste luisteraars, welkom in dit programma waarin we de catechismus voorstellen en ook toelichten. In vorige bijdrage kon u al horen hoe we het eerste deel van het laatste artikel van de geloofsbelijdenis besproken hebben. Dat laatste artikel dat stelt: ik geloof in het eeuwig leven. We hebben het dan al gehad over het bijzonder oordeel, over de hemel en het vage vuur. Er is dus echter ook nog een derde toestand. Naast de hemel en het vage vuur, de hel. En daar gaan we het vandaag over hebben. Vele gelovigen en ook sommige theologen trouwens zeggen dat de hel niet bestaat. Dat de hel eigenlijk in contradictie is met de liefde en de barmhartigheid van God. Maar ons katholieke geloof blijft stellen dat de hel wel bestaat. Al is het zo dat God de hel niet heeft gewild. God heeft de hel eigenlijk niet geschapen. Maar het is door afwijzing, door mens en engelen van God, mensen en engelen die helemaal niets van God willen weten, dat de hel bestaat. Inderdaad is het zo dat wij net als engelen, wij mensen kunnen in vrijheid God afwijzen. We kunnen dat doen in gedachten, we kunnen dat doen in woord en in daad. En het is dan zo dat God onze vrijheid zal respecteren. Wel, die mensen die God radicaal afwijzen, die kiest dan eigenlijk zelf voor de hel. De hel kan dus eigenlijk ook omschreven worden door het vrijwillig helemaal gescheiden worden van de liefde van God. In de catechismus is er dus een deel die het over de hel heeft. Dat deel gaan we nu behandelen. Laten we naar het eerste nummer gaan van de catechismus over de hel. Dat is het nummer 1033 van de catechismus van de katholieke kerk. Ik lees u de eerste twee zinnen van dat nummer 1033. Wij kunnen alleen maar met God verenigd worden als wij er vrij voor kiezen hem te beminnen. Maar wij kunnen God ook niet beminnen als wij zwaar tegen hem of tegen onze naaste of tegen onszelf zondigen. Zich van God afkeren doen we dus niet alleen in gedachten, niet alleen door ervoor te kiezen, maar ook door bepaalde daden, zware zonden. Daardoor sluiten we als we dat doen met onze volle wil, die zware zonden, dan sluiten we ons eigenlijk van God af. Dan keren we hem de rug toe. Dan doen we alsof hij niet bestaat. Of zelfs, als we dan nog denken van hij bestaat, dan gaan we vrijwillig tegen zijn wil in en proberen we hem uitermate diep te kwetsen. Door onze daden, door onze woorden, door onze gedachten. Laten we in dat nummer 1033 verder lezen. De mens zonder liefde is nog in het gebied van de dood. Ieder die zijn broeder haat is een moordenaar. En gij weet dat geen moordenaar eeuwig leven in zich heeft. Dat kunnen we lezen in de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3, vers 14-15. Onze Heer waarschuwt ons dat wij van hem gescheiden zullen worden, als wij het nalaten aan de dringende noden van de armen en de kleine, die zijn broeders zijn, tegemoet te komen. Zware zonde, beste mensen, wordt altijd gekenmerkt door totale afwezigheid van de liefde tot God of de liefde tot de naaste, tot degene die onze liefde nodig heeft. Zo vinden we in die passage van de eerste brief van Johannes de verwijzing naar een moordenaar van wie Johannes zegt, die heeft geen eeuwig leven in zich, want die begaat een zware zonde. Door een moord te begaan en door daar geen berouw over te betonen, is het risico groot dat men eeuwig gescheiden wordt van God. En dan is er geen eeuwig leven voor die mens, maar wel eeuwige dood in de hel. De hel is dus een toestand, een situatie van eeuwige dood, terwijl in de hemel we het eeuwig leven vinden. Wanneer komen we daar terecht in de hel? Wel, het laatste stukje van nummer 1033 van de catechismus zegt daar iets over. In doodzonde sterven zonder er berouw over gehad te hebben en zonder Gods barmhartige liefde te aanvaarden, betekent uit eigen vrije keuze voor altijd van hem gescheiden blijven. En het is deze staat van het zichzelf definitief uitsluiten van de gemeenschap met God en de gelukzalige die men aanduidt met het woord hel. We hoorden dus een omschrijving van de hel en van wanneer men, van wie daarin terechtkomt en aan welke voorwaarden dat moet voldaan zijn om daarin terecht te komen. Ik herneem even kort met u deze voorwaarden. Men moet dus in doodzonde sterven, dus echt heel zware zonde begaan hebben, en daar helemaal geen berouw over tonen. Ook niet op het uur van de dood. En ook Gods barmhartigheid niet willen aanvaarden. Dat is heel wat. Dat zijn verschillende voorwaarden waaraan moeten voldaan zijn. Iemand die een doodzonde begaat, maar die net voor het sterven berouw toont, en dat kan zelfs innerlijk zijn, zonder dat hij dat naar buiten toe kenbaar maakt. Iemand die innerlijk zegt op het uur van zijn dood, vergeef me, Heer, heb erbarmen met mij. Wel, we kunnen stellen dat zo iemand niet in de hel terechtkomt, dat hij gered wordt. Maar indien dat berouw er niet is, indien die roep naar Gods barmhartigheid er niet is, er nooit komt, dan respecteert God onze vrijheid. En van die persoon kunnen we zeggen dat hij in volle vrijheid gekozen heeft om gescheiden te blijven van God. En deze staat, deze toestand van het volledig gescheiden zijn en blijven voor de eeuwigheid van God en van de Heilige, wordt aangeduid door het woord hel. Dat de hel bestaat, dat bevestigt Jezus trouwens zelf in het evangelie. Dat vinden we op verschillende plaatsen terug, dat kunnen we lezen in het nummer 1034. Ik lees daar de eerste zin van. Jezus spreekt vaak over het Gehenna, van het vuur dat nooit dooft. Bestemd voor hen die tot hun levenseinde weigeren te geloven en zich te bekeren. Een plaats waar zowel de ziel als het lichaam verloren kunnen gaan. Jezus spreekt inderdaad in het evangelie op verschillende plaatsen over het Gehenna, de vuuroven, het vuur dat nooit dooft. We vinden dat bijvoorbeeld in Matteüs hoofdstuk 5, vers 22 en vers 29, en ook in Matteüs hoofdstuk 13, vers 42 en vers 50 bijvoorbeeld. Op verschillende plaatsen in het evangelie spreekt Jezus of vernoemt Jezus de hel als een vuuroven, als een vuur dat nooit dooft. Lezen we dan nog de rest van dat nummer 1034. Jezus kondigt in strenge bewoordingen aan dat hij zijn engelen zal uitzenden, die allen die tot zonde verleiden en ongerechtigheid bedrijven, bijeen zullen brengen om hen in de vuuroven te werpen. En dat hij de veroordeling zal uitspreken: gaat de weg van mij, vervloekte, in het eeuwig vuur. Hier hoort u duidelijk, beste luisteraars, dat een aantal voorbeelden van Jezus die over de hel spreekt als mogelijke bestemmingsplaats voor hen die de liefde van God afwijzen. Beste luisteraars, we zijn hier terug en we gaan voort over wat de catechismus ons leert over de hel. Die toestand waar niemand wil in terechtkomen, maar die wel degelijk bestaat. En dat wordt nog eens duidelijk gesteld in de eerste zin van het nummer 1035. Ik lees u de catechismus voor. De leer van de kerk bevestigt het bestaan van de hel en haar eeuwige duur. De catechismus wil heel duidelijk zijn hier. De hel bestaat wel degelijk. En dus is de kerk niet akkoord met wat onder andere de grote theoloog Origenes in de tweede, derde eeuw van Christus gesteld heeft. Origenes, die trouwens zeer mooie en juiste dingen geschreven heeft over het geloof en die een heldhaftig leven geleid heeft als gelovige in de vervolgde kerk van die tijd. Maar deze grote theoloog Origenes is in de fout gegaan met zijn leer van de apokatastase, of ook wel genoemd de universele redding. Een leer die zegt dat de straffen van de demonen, maar ook van de goddeloze mensen, tijdelijk is. En dus maar voorlopig, dat die na een tijd gedaan zijn. Volgens Origenes zal op het einde der tijden de hel leeg zijn. De kerk zegt, gaat daar tegenin en zegt nee. Wie in de hel terechtkomt, is voor eeuwig verdoemd. Dat werd door Jezus zelf in het evangelie trouwens gezegd. Verder in het nummer 1035 kunnen we lezen hoe men in de hel terechtkomt. Ik lees u die zin voor, die passage. De zielen van hen die sterven in staat van doodzonde dalen onmiddellijk na de dood af in de hel, waar zij de straffen van de hel, het eeuwige vuur, ondergaan. Het vuur waar steeds weer van gesproken wordt, is een beeld en het geeft, of het wil ons aangeven, hoe erg het is in de hel. Het is daar een beeld dat men oproept om aan te geven hoe erg het is het beeld van een vuur. Maar wat is de essentie van de hel? Wel, dat lezen we in het laatste deel van dat nummer 1035. De belangrijkste straf van de hel bestaat in het eeuwig van God gescheiden zijn. Alleen in hem kan de mens het leven en het geluk vinden. Hiertoe is hij immers geschapen en hiernaar streeft hij. De essentie van de hel is dus het eeuwig van God gescheiden zijn. En dan zal men ook voor eeuwig ongelukkig zijn. Want, stelt de catechismus, het geluk, het ware geluk, vindt de mens in de verbondenheid met God. We zijn geschapen door God, we zijn van hem uitgegaan en we zijn uiteindelijk er ook toe geroepen om naar hem terug te keren. En daartoe dient ons leven op aarde. Contact zoeken met God, naar hem terugkeren. Zich verenigen met God is het doel van elke mens. Daarin enkel kan hij het perfecte geluk vinden. De mens is geschapen door God en vindt in de vereniging met God de vervulling van zijn bestaan. Of we in de hel terechtkomen, hangt van onszelf af. En niet van God of wie dan ook. Nee, het hangt enkel van onszelf af. Dat vinden we duidelijk aangegeven in het nummer 1036, waarvan ik u de eerste zin lees. De uitspraken van de Heilige Schrift en de leer van de kerk met betrekking tot de hel doen een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel waarmee de mens gebruik moet maken van zijn vrijheid met het oog op zijn eeuwige bestemming. De mens is verantwoordelijk voor zijn doen en laten. In het evangelie, dat konden we zo net al horen, is er een veelvuldige verwijzing naar de hel door Jezus. Hij doet dit om ons op onze verantwoordelijkheid te wijzen. Deze veelvuldige verwijzing naar de hel is ook een dringende oproep van Jezus tot bekering, opdat de hel niet ons lot wordt. Maar laten we dan de rest van het nummer 1036 lezen. Ze zijn tegelijkertijd een dringende oproep tot bekering. Gaat binnen door de nauwe poort, want de weg die naar de ondergang voert, is wijd en breed en velen zijn er die hem inslaan. Hoe nauw toch is de poort en hoe smal de weg die voert naar het leven. En weinigen zijn er die hem vinden. Daar wordt dus echt door Jezus, door zijn veelvuldige oproep geijverd, voilà, doe u zelf de hel niet aan. Maar het is inderdaad zo, en dat zegt Jezus ook, gaat binnen door de nauwe poort. De hel vermijden vraagt moeite. Het is inderdaad gemakkelijker om je eigen willetje te doen dan om de wil te doen van God. Het is zoveel gemakkelijker om te profiteren van het leven en te proeven van alle verboden vruchten op alle vlak. Verboden lijken ons zo verleidelijk en we kunnen dat ook gemakkelijk zien in het gedrag van kinderen. Wat hen verboden wordt, ja, dat lijkt hen zo verleidelijk. Maar dat geldt ook voor volwassenen. Wat niet goed is en wat de kerk dus afwijst, wel, dat lijkt ons op bepaalde momenten heel verleidelijk. En we moeten dus moeite doen om daar niet door verleid te worden, om daar vanaf te blijven. We moeten moeite doen om het goede te doen. We moeten moeite doen om de geboden na te leven. Dat vraagt inspanning. Dat vraagt discipline. Dat vraagt zelfbeheersing. Het is een smalle weg waarover het evangelie het heeft. Een smalle weg, maar wel een weg die leidt naar het geluk. En dat geluk, dat is er niet enkel op het einde. Dat geluk is er ook al direct. We zijn blij als we het goede doen. We zijn blij als we gehoorzamen. Maar de smalle weg is natuurlijk ook de weg die ons voert naar het eeuwige geluk, die ons het eeuwige geluk voorbereidt. Jezus spreekt vaak over de hel als afschrikkingsmiddel, als oproep tot bekering. Maar laten we die bekering niet uitstellen, want we kennen dag nog uur van onze dood. En dat is wat er staat in de tekst in kleine lettertjes onder het nummer 1036, een tekst uit de constitutie van het Vaticanum II, Lumen Gentium, die ik u nu voorlees. Daarom moeten wij die dag nog uur kennen, zoals de Heer ons vermaant, voortdurend waakzaam zijn, om na het voltooien van onze enige aardse levensweg met hem te mogen binnentreden om bruiloft te vieren en tot de gelukzalige gerekend te mogen worden. En ons niet zoals slechte en luie dienaars op het bevel van God verwezen te worden naar het eeuwige vuur, naar de duisternis buiten, waar geween is en tandengeknars. Laten we hier even over nadenken bij een streepje muziek. Beste luisteraars, wie wil naar de hel gaan? Niemand toch? Wel, God wil ook niet dat er ook maar één iemand naar de hel gaat. Dat kunnen we lezen in het nummer 1037. Ik lees u voor. Niemand wordt door God voorbestemd om naar de hel te gaan. Daarvoor is het noodzakelijk zich vrijwillig van God af te keren door een doodzonde en daarin tot het einde toe te volharden. Je moet dus echt al volharden in het slechte en niets willen weten van God, en dat tot het einde van het leven toe. Jammer genoeg zijn er sommige mensen die dat doen, en de hel bestaat dus. De hel is niet leeg. Het is niet aan ons om te zeggen wie in de hel terechtgekomen is. We kunnen immers nooit weten wat er op het einde van het leven gebeurd is, bij een grote moordenaar of bij een dictator. We weten nooit hoe de innerlijke gesteldheid van de mens was op het einde van zijn leven. Misschien was hij onverschillig en koud naar buiten toe, tot bij zijn laatste avond, tot bij zijn laatste adem. Maar misschien was die persoon wel berouwvol in het hart. God wil niemand in de hel. En ook de kerk bidt dat niemand verloren gaat. En dat kunnen we lezen in het tweede deel van dat nummer 1037. In de liturgie van de Eucharistie en de dagelijkse gebeden van haar gelovigen smeekt de kerk de barmhartigheid van God af, die wil dat allen tot inkeer komen en niemand verloren gaat. In de liturgie wordt inderdaad de liturgie van de Eucharistie met name gebeden voor alle overledenen, met die uitdrukkelijke vraag dat niemand eeuwig verloren zou gaan. En zo heeft de catechismus een passage opgenomen uit de Romeinse kanon, uit het Eucharistisch gebed, die ik u nu voorlees. Daarom, neem deze gave van ons aan, Heer God, waarin wij onszelf willen geven en toevertrouwen aan u. Wij die door u gekozen zijn om voor te gaan in deze dienst, wij zijn met allen die in u geloven, uw volk, uw eigen bezit. Beschik over ons en voer ons van dag tot dag naar uw vrede, dat wij niet eeuwig verloren gaan, maar bij uw uitverkorenen worden geteld. Laat ons dan kort samenvatten wat we hier geleerd hebben over de hel. Eerst en vooral sta ik erop om nogmaals te zeggen dat God het bestaan van de hel niet wil. Maar het is ergens de mens en de gevallen engelen die het bestaan van de hel opgedrongen hebben aan God. God, die zo goed is dat hij onze vrijheid respecteert, zoals hij ook de vrijheid van de engelen gerespecteerd heeft. Maar als we geloven en berouwvol zijn over onze slechte daden, dan hoeven we helemaal geen schrik te hebben. Dan zullen we niet in de hel terechtkomen. De barmhartigheid van God is immers groot voor degene die berouw betoont. Het bestaan van de hel en de waarschuwingen van Jezus in het evangelie moeten ons dus niet bang maken. Ze zijn eerder een oproep tot verantwoordelijkheid in ons leven en tegelijkertijd een dringende oproep tot bekering. Waar we uiteindelijk belanden, wel, dat hangt van ons af, van hetgeen we met onze vrijheid aanvangen die we van God in het leven gekregen hebben. De vrijheid om ons naar God toe te keren. De vrijheid om te antwoorden door onze liefde op de liefde die Hij ons als eerste getoond heeft. Beste luisteraars, hiermee sluit ik het vierde deel van dat artikel 12, ik geloof in het eeuwig leven, af. Dus dat deel waarin we het hadden over de hel. En ik ga u nu over naar het volgende deel. En dat is deel 5, het laatste oordeel. Ik heb in vorige bijdrage al vermeld dat de kerk een onderscheid maakt tussen het bijzonder oordeel en het laatste oordeel. Het bijzonder oordeel is een oordeel vlak na onze dood. Een oordeel die in verband staat met het voorbije leven. Wij zelf bepalen naarmate onze liefde tot God en de naaste en naarmate wij berouwvol zijn of we in de hemel, vagevuur of hel zullen terechtkomen. Het bijzonder oordeel geeft dus weer dat er een onmiddellijke beloning is of vergelding na de dood. En dat wordt uitgesproken in het bijzonder oordeel. Maar er is ook het laatste oordeel. Oordeel dat er zal komen op het einde der tijden, bij de wederkomst van Christus. Inderdaad, wij christenen beleiden en geloven dat Christus gaat wederkomen. Daarvan is op verschillende plaatsen sprake in het Nieuwe Testament. En die wederkomst van Christus gaat gepaard met het einde der tijden. En het is dan, op dat ogenblik, bij de wederkomst van Christus, dat we het laatste definitieve oordeel zullen krijgen. Laten we kijken wat de catechismus daarover te zeggen heeft. De catechismus spreekt erover in de nummers 1038 tot 1041. Laten we die gewoon in volgorde overlopen. Eerst en vooral het nummer 1038. Ik lees u het eerste deel van dat nummer. De verrijzenis van alle doden, van de rechtvaardige en de onrechtvaardige, zal aan het laatste oordeel vooraf gaan. Het zal het uur zijn waarop allen die in de graven zijn, de stem van de mensenzoon zullen horen. Dan zullen zij die het goede deden, eruit tevoorschijn komen, tot de opstanding ten leven. Maar die het kwade deden, tot de opstanding ten oordeel. In deze tekst wordt gesproken over de verrijzenis van alle doden, die vooraf gaat aan het laatste oordeel. En dat laatste oordeel gaat gepaard met de wederkomst van Christus. Dat wordt gezegd in het tweede deel van het nummer 1038. Ik lees u dat voor. Dan komt Christus in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen. Alle volken zullen voor hem bijeengebracht worden en hij zal ze in twee groepen scheiden, zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken. De schapen zal hij plaatsen aan zijn rechterhand, maar de bokken aan zijn linker. En deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwig leven. Waar de catechismus hierover spreekt is die fameuze passage van Matteüs 25, waarin Jezus spreekt over schapen en bokken, twee groepen die gescheiden worden voor de troon van Christus. Die scheiding zal definitief zijn. De scheiding tussen zij die God aanvaard hebben, de schapen, en zij die God afgewezen hebben, in woord en daad. En dat zijn de bokken.
Zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over hemel, hel en vage vuur, die ons gegeven werd door eerwaarde heer Chris Butaille. Wij danken u van ganser harte en wensen u nog een bijzonder fijne dag toe.